Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 4 zingen wij het derde vers. Dan zult gij recht naar het outer treden en offeren God een rein gemoed. Het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. Betrouwt op hem, want hij is goed. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 4 en daarvan het derde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, Maleachi, en daarvan het eerste hoofdstuk. De profetie van Maleachi en daarvan het eerste hoofdstuk. Doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, en daarvan de paragrafen 10 tot en met 12, waarna wij zingen uit Psalm 74 en daarvan het tweede vers: herdenk de trouw aan ons voorheen betoond, en wat er verder volgt.
De oorzaak van deze genadige verkiezing is eniglijk het welbehagen Gods, niet daarin bestaande dat hij enige hoedanigheden of werken der mensen uit alle mogelijke voorwaarden tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen, maar hierin dat hij enige bepaalde personen uit de gemene menigte der zondaren zich tot een eigendom heeft aangenomen. Gelijk geschreven is, als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, enzovoort, werd tot haar, namelijk Rebecca, gezegd: de meerdere zal de mindere dienen, gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En gelijk God zelf op het hoogste wijs, onveranderlijk, alwetend en almachtig is, alzo kan de verkiezing door hem gedaan niet ondaan en wedergedaan, nog veranderd, nog herroepen, nog afgebroken worden, nog de uitverkorenen verworpen, nog hun getal verminderd worden. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate, verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord Gods aangewezen, als daar zijn het waar geloof in Christus, de kinderlijke vreze Gods, de droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoort, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. We lezen nu Maleachi 1. De last van het woord des Heren tot Israël door de dienst van Maleachi. Ik heb u lieden lief gehad, zegt de Heren. Maar gij zegt, waarin hebt gij ons lief gehad? Was niet Esau Jacobs broeder, spreekt de Heere. Nochtans heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. En ik heb zijn bergen gesteld tot een verwoesting en zijn erven voor de draken der woestijn. Ofschoon Edom zeide, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen wederbouwen. Alzo zegt de Heere der Isscharen, zullen zij bouwen, zo zal ik afbreken. En men zal hen noemen landpalen der goddeloosheid en een volk op het welk de Heere vergramd is tot in der eeuwigheid. En uw ogen zullen het zien en gijlieden zult zeggen, de Heere zij groot gemaakt van de landpalen Israëls af. Een zoon zal de vader eren en een knecht zijn heer. Ben ik dan een vader, waar is mijn eer? En ben ik een heere, waar is mijn vreze, zegt de Heere der Isscharen tot u, o priesters, verachters mijns naams. Maar gij zegt, waarmede verachten wij uw naam? Gij brengt op mijn altaar verontreinigd brood en zegt, waarmede verontreinigen wij u? Daarmede dat gij zegt, des Heeren tafel is verachtelijk. Want als gij wat blinds aanbrengt om te offeren, het is bij u niet kwaad. En als gij wat kreupels of kranks aanbrengt, het is niet kwaad. Brengt dat toch uw vorst? Zal hij een welgevallen aan u hebben? Of zal hij uw aangezicht opnemen, zegt de Heere der Isscharen? Nu dan, smeek toch het aangezicht Gods, dat hij ons genadig zij. Zulks is van uw hand geschied. Zal hij uw aangezicht opnemen, zegt de Heere der Isscharen? Wie is er ook onder u, die de deuren om niet toesluit? En gij steekt het vuur niet aan op mijn altaar om niet. Ik heb geen lust aan u, zegt de Heere der Isscharen, en het spijsoffer is mij van uw hand niet aangenaam. Maar van de opgang der zon tot haar ondergang zal mijn naam groot zijn onder de heidenen. En aan alle plaats zal mijn naam reukwerk toegebracht worden en een rein spijsoffer. Want mijn naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de Heere der Isscharen. Maar gij ontheiligt dien, als gij zegt, des Heeren tafel is ontreinigd. En haar inkomen, haar spijze, is verachtelijk. Nog, zegt gij, zie, wat een vermoeidheid. Maar gij zoudt het kunnen wegblazen, zegt de Heere der Isscharen. Gij brengt ook hetgeen dat geroofd is, en dat kreupel en krank is. Gij brengt ook spijsoffer. Zou mij zulks aangenaam zijn van uw hand, zegt de Heere? Ja, vervloekt, zei de bedrieger, die een mannetje in zijn kudde heeft en de Heere belooft en offert dat verdorven is. Want ik ben een groot koning, zegt de Heere der Isscharen, en mijn naam is vreselijk onder de heidenen.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze dankdagmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Maleachi 1 en daarvan het zesde vers, het eerste gedeelte, waar de profetie aldus luidt: een zoon zal de vader eren en een knecht zijn heer. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? En ben ik een Heere? Waar is mijn vreze? Zegt de Heere der Heerscharen. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden Gods vaderlijke zorg. Gods vaderlijke zorg. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats de vaderlijke liefde getoond. In de tweede plaats de kinderlijke vreze ontzegd. En in de derde plaats de goddelijke eer hersteld. Dus het thema van deze morgen is Gods vaderlijke zorg. Vanuit onze tekstwoorden en het verband daarvan drie gedachten. In de eerste plaats de vaderlijke liefde getoond. Leggen we dan ons tekstvers naast de versen 1 tot en met 5, waar de Heere spreekt over zijn getoonde liefde. Onze tweede gedachte, de kinderlijke vreze ontzegt. Leggen wij dan ons tekstvers naast de versen 6 tot en met 10, waar we kunnen lezen dat Israël geen kinderlijke vreze had, die wel te verwachten zou mogen zijn. En onze derde gedachte, de goddelijke eer herstelt, de verzen 11 tot en met 14, waar de Heere voor zegt dat hij gevreesd zal worden onder de heidenen zelfs. Daar zal hij voor zorgen, namelijk met de komst van de Heere Jezus Christus. God zorgt, en dat is ook de troost van deze dankdag, God zorgt voor zijn eigen eer. Gemeente, onze tekstwoorden op deze dankdag zijn genomen uit de profetie van Maleachi. Zijn naam betekent mijn bode. Hij is de bode, hij is de knecht van de Heere. Hij heeft geprofeteerd in de terugkeer na de ballingschap, in de tijd dat de tempeldienst weer hersteld was. Dus de offers werden weer gebracht, de priesters deden weer hun werk, zo blijkt uit zijn profetie. U moet denken aan de 5e eeuw voor de geboorte van de Heere Jezus Christus. En dan begint zijn profetie met de woorden: de last van het woord des Heren tot Israël. De Heere heeft Maleachi een last opgelegd. En daar gaat het hem over in deze profetie. Hij gaat zelf eigenlijk helemaal schuil achter zijn boodschap. Hij is een lastdrager. In de ware zin van het woord. Zijn profetie drukt hem als een last. En het is ook een ernstige profetie. Want het zal straks uitlopen, de jongens en meisjes, op de komst van de koning. Daar gaat het over in Maleachi 4, een hoofdstuk waar veel over gepreekt wordt. Hoofdstuk 1 tot en met 3 zijn veel onbekender. Maar die drie hoofdstukken die moesten dienen om het volk uit te drijven naar die koning die komen zou. Namelijk de Heere Jezus Christus. En zijn komst is ernstig, want het zal inderdaad voor de ware Israëlieten tot een troost zijn. Degenen die de Heere vrezen, die kijken daarna uit. Maar het zal voor de hoogmoedigen tot een oordeel zijn. De gemeente, zo krijgt nog iedere dominee een lastbrief. Die hebben wij ook gekregen van de klasses bij het begin van onze ambtelijke dienst hier in de gemeente. Een lastbrief. En wat is een gemeente er goed mee als een predikant een echte lastdrager mag zijn? als de boodschap als een last ook drukken mag. Want ook deze dankdag staat in het licht van de komst van Christus. Niet meer zijn eerste komst, maar zijn wederkomst ten oordeel. En hoe heeft Maleachi dat gedaan? Er wordt gesproken over de dienst van Maleachi. Wel, zijn profetie gaat over de periode tussen de beide testamenten. Na Maleachi is er 400 jaar geen profeet meer. En in die profetie is hij in gesprek met het volk. Het zijn 6 dialogen, waar we er 5 van zullen behandelen als de Heer het geeft op deze dag. Dialogen. Hij is in gesprek met de gemeente. Hij stelt allerlei vragen, jongens en meisjes, aan de mensen. En ze hoeven daar niet een antwoord op te geven. Hij geeft er zelf een antwoord op. En doet een dominee nog wel eens, dat merk je misschien wel eens onder een preek, dat een dominee in gesprek raakt met de gemeente. Er is niemand die wat zegt, maar de dominee stelt een vraag die leeft bij mensen in de gemeente en hij geeft ook zelf het antwoord daarop. 6 profetieën in de vorm van een dialoog. En de kerntekst in dit eerste hoofdstuk is: een zoon zal de vader eren en een knecht zijn heer. Ben ik dan een vader, waar is mijn eer? En ben ik een heere, waar is mijn vrezen? De Heere gebruikt hier een algemeen principe als een uitgangspunt. Dan mag je toch van uitgaan dat een zoon respect heeft voor zijn vader. Dat is toch normaal? Dan mag je toch van uitgaan dat een knecht respect heeft voor zijn heer. Dat is toch normaal? Dat hij hem de eer geeft die zijn heer toekomt. En zo spreekt de Heere in dit hoofdstuk. Dat is heel belangrijk, want dat is de context. De Heere spreekt hier over de verhouding die hij heeft tot het volk. En wat is die verhouding? Dat is de verhouding van het verbond. En in die zin spreekt de Heere over een vader en een zoon. En in die zin spreekt de Heere over een heere en zijn knecht. De Heere is als een vader voor dit volk. En hij mag van hen verwachten dat ze zich gedragen als kinderen. Dat hij het respect krijgt wat een vader verdient. Maar dat doen ze niet. Ze verachten hem. De Heere is als een heer voor dit volk. En hij mag verwachten dat ze hem vrezen, zoals dat hoort. Maar dat doen ze niet. Ze gedragen zich niet als knechten, ze gedragen zich ook niet als kinderen. Die vaderlijke zorg, die tekent de Heere in de versen 2 tot en met 5. Hij zegt: ik heb u lief gehad. Dat is wat. De Heere zegt tegen het volk van Israël: ik heb u lief gehad. Ik heb u mijn vaderlijke liefde getoond. En gemeente, dat zegt de Heer op deze dankdag ook tegen ons. En dat is niet voor de eerste keer dat u dat hoort. Dat hoort u iedere maand. Als het doopformulier wordt gelezen, want er staat in het doopformulier dat de Heer dit kind, wat hier gedoopt wordt, en ons allen zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid heeft getoond. De Heere heeft voor ons in de achterliggende maanden, jongens en meisjes, als een vader gezorgd. En de vraag is: hebben wij ons als kinderen gedragen? Want daar gaat het in die verbondsverhouding met het volk van Israël fout. Zij leven wel, we zouden zeggen, op de erven van het verbond. Ze mogen wel delen in de vaderlijke zorg, maar ze gedragen zich niet als kinderen. En dat hebben ze zelf helemaal niet in de gaten, want de profeet die stelt de volgende vraag. Namelijk die mensen die zeggen: waarin hebt gij ons lief gehad? Ze zeggen eigenlijk, heren, daar hebben we helemaal niks van gemerkt hoor, dat u ons lief gehad hebt. Hoe durven ze dat te zeggen? Nou ja, er zijn al nog wat problemen ook in die tijd. We weten uit de profetie van Maleachi dat er sprake is van misoogsten. Dat valt niet mee. We weten dat er sprake is van sprinkhanen die de oogst opvreten. We weten dat er sprake is van onrecht wat ongestraft lijkt te blijven. We weten dat het stukje land wat ze teruggekregen hebben na de terugkeer uit de ballingschap lang niet het stuk land was wat ze vroeger hadden. Dus ja, er is best nog wel heel wat aan de hand. Waarin hebt gij ons lief gehad? Met andere woorden, we hebben er niks van gemerkt. En dan gaat de Heere spreken. En de Heere zegt, was niet Esau Jacobs broeder? Spreekt de Heere, nochtans heb ik Jacob lief gehad. De Heere gaat met dat volk terug naar het allereerste begin. Naar de tijd van de aartsvaders. Naar de verkiezing van Jacob. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En vooral op dat laatste gaat de Heere in. Esau heb ik gehaat. Moet je eens kijken wat ik met Esau heb gedaan, zegt de Heere. Ik heb zijn bergen gesteld tot een verwoesting. Esau woonde in het gebergte Seir, althans de nakomelingen van Esau. Dat zijn de Edomieten. Ze woonden in het gebergte van Seir. En de Heere zegt, ik heb zijn bergen gesteld tot een verwoesting. En zijn erven voor de draken der woestijn. Zijn erven is overgegeven aan de jakhalzen in de woestijn. Het is onherbergzaam gebied. En Edom zei, we zijn verarmd, maar wij zullen de woeste plaatsen weer opbouwen. En weet je wat de Heere heeft gezegd tegen Edom? Zullen zij bouwen? Ik zal afbreken. En men zal hen noemen landpalen der goddeloosheid. En een volk op het welk de Heere vergramd is geweest tot in der eeuwigheid. En waarom gaat de Heere daar nou zo diep op in? Op wat hij met Edom heeft gedaan. Wel, de Heere wil daarin laten zien, dat heb ik met Jacob niet gedaan. Jacob heb ik lief gehad. Jacob is eigenlijk als een verwende jongen, jongens en meisjes. En hij is binnen de veiligheid van de muren van het huis, is hij aan het mopperen op zijn vader. En dan zegt die vader als het ware, kom eens even mee. En kijk eens uit het raam. En zie je daar dat gebied van Edom. Moet je eens kijken wat een woesternij, moet je eens kijken wat een puinhoop. Dat heb ik met u niet gedaan. Dat is eigenlijk de bedoeling van deze profetie. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Waarin heeft hij ons lief gehad? Nou, zij zijn teruggekeerd uit de ballingschap en ze zijn aan het bouwen. En het begin van het vernieuwde is al te zien. Wat Edom niet voor elkaar krijgt, dat krijgt Jacob wel voor elkaar. En dat is de goedheid des Heren. En zegt de Heere, ik ben met Edom nog niet klaar. Uw ogen zullen het zien en gijlieden zult zeggen, de Heere zij groot gemaakt, van de landpalen is er als af. Die oordeelsprofetie over Esau, die laat zien dat de Heere zorgt voor Jacob. Het is eigenlijk de onderbouwing, zou je kunnen zeggen, van de verbondsliefde die de Heere geeft aan Jacob. Waarin hebt gij ons lief gehad? Je kunt het aan alles zien. Aan de bemoeienissen die de Heere gegeven heeft in de achterliggende periode aan dit volk. De Heere zegt, dat had ik ook met u kunnen doen. Wat ik met Edom gedaan heb, had ik ook met u kunnen doen. Maar ik maak een onderscheid waar het niet is. En gemeente, wat is dat een boodschap op deze dankdag? Misschien leeft die vraag ook wel in ons hart. Waarin kunnen wij dan merken dat de Heere zorgt? Ik heb dit meegemaakt, ik heb dat meegemaakt. Wel, er zijn nog wel andere voorbeelden te geven van hoe de Heere met mensen heeft gehandeld in de achterliggende periode. En dat heeft hij met ons zo niet gedaan. De Heere heeft als een vader gezorgd. Alleen het probleem is, wij zijn geen kinderen. Wij gedragen ons niet zoals een kind zich hoort te gedragen. Althans, zo is het met Israël. En zou het met ons beter zijn? Want hoe is het met hen? Wel, dat gaat de Heere tekenen dat zij hem de kinderlijke vrezen niet geven in het vervolg. Want wat is het antwoord nou op Gods liefde? Je mag verwachten, jongens en meisjes, wederliefde. Als je nou een vader hebt die goed voor je zorgt, dan mag je toch verwachten dat het kind die vader lief heeft. Dus dan mag je toch verwachten van het volk van Israël dat ze zich als kinderen gedragen. En ja, liefde blijkt in luisteren. Liefde blijkt in gehoorzaamheid. Dat zegt Johannes de apostel der liefde. Hij zegt, dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En blijkt dat dan bij het volk van Israël? Hebben zij Gods geboden bewaard? En dan volgt de tweede dialoog, het tweede gesprek, vanaf het zesde vers. En dat loopt eigenlijk door tot het volgende hoofdstuk, het negende vers. Hebben zij de Heere kinderlijk gevreesd? Nou, zegt de profeet, ik zal eens een voorbeeld geven. Wat jullie gedaan hebben. En dan begint hij bij de priesters. En dan gaat het over de offergaven van de priesters. En dan moet u dat niet alleen maar betrekken op de priesters, zeker. Hier ligt ook een les voor ambtsdragers. Wij moeten ook de hand in eigen boezem steken. Maar wij horen allemaal priesters te zijn. Een koninklijk priesterdom. De Heere eist zijn beeld terug. Profeet, priester, koning. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dus je kunt niet zeggen, deze boodschap is niet voor het volk bestemd of voor de gemeente bestemd. Een zoon zal de vader eren en een knecht zijn heer. Ben ik dan een vader, waar is mijn eer? En ben ik een heere, waar is mijn vrezen, zegt de Heere tegen de priesters, de verachters van zijn naam. Dat is wat. De Heere zegt, jullie hebben mij niet lief gehad, maar jullie hebben mij veracht. Jullie hebben niet alleen de dienst veracht, jullie hebben niet alleen het altaar veracht, jullie hebben niet alleen de offers veracht, maar jullie hebben mij veracht. Jullie laten zien dat ik jullie helemaal niks waard ben. Ze hadden de naam des Heren moeten verheerlijken. Dat hebben ze niet gedaan. Oh, zeggen ze. Waarmee hebben wij u dan veracht? Wij zijn ons helemaal niet van kwaad bewust. Alle zelfkennis ontbreekt ten ene malen. Waarmede verachten wij uw naam? En dan gaat de profeet het heel concreet maken. Voorbeelden geven hoe zij de Heere veracht hebben. Ze gaven de Heere dat wat ze zelf niet meer konden gebruiken. Ze gaven de Heere dat wat ze zelf afgedankt hadden. Als ze bijvoorbeeld brood aan de Heere gaven, jongens en meisjes, dan zochten ze het oudste brood, het beschimmelde brood. Ze dachten, dat kunnen wij toch niet meer eten. Dat is wel goed als offer, want dat anders moeten we het ook wegdoen. En als ze dieren aan de Heere gingen offeren, dan keken ze in de kudde. En dan was er een dier dat kreupel liep. Dat is heel geschikt om aan de Heere ten offer te geven, want dat dier dat gaat toch dood. En economisch is het altijd toch het beste om het slechtste eruit te zoeken, want het gaat toch dood. En dan liep er een blind dier in de kudde. Dat is een mooi geschikt dier voor de Heere. Want daar kunnen wij toch helemaal niks meer mee beginnen. En economisch is dat natuurlijk heel sterk geredeneerd. Want dat dier dat ging toch dood. Alleen één ding vergaten ze. En wat vergaten ze? Dat het een offer voor de Heere was. En dat de Heere het beste toekomt. Niet het slechtste, maar het beste. En zo'n dier aan de Heere geven. Dat is een hele grote belediging. De Heere zegt, als gij wat blinds aanbrengt om te offeren, het is bij u niet kwaad. En als gij wat kreupels of kranks aanbrengt, het is niet kwaad. Breng dat tot uw vorst en zal hij er een welgevallen aan hebben? Of zal hij uw aangezicht aannemen? De Heere zegt, je moet met dat beschimmelde brood eens naar de gouverneur van Perzië gaan. Moet je hem eens aanbieden, kijken wat hij zegt. Je moet die dieren eens geven aan je vorst en kijken of die je dan eren zal als je met zo'n geschenk aankomt. Het is één diepe belediging. Zal hij uw aangezicht opnemen? Dat komt eigenlijk uit de priesterlijke zegen. Het wil eigenlijk zeggen, zal hij u zegenen? Denkt u dat nou echt? Als je met zoiets aankomt zetten dat die vorst daarvan onder de indruk is en dat hij u zal zegenen, gelooft u dat echt? Zal hij een welgevallen aan u hebben, zegt de Heere, der Heerscharen? Gemeente, dat is een hele concrete les op deze dankdag. Wij kunnen de Heere heel diep beledigen. Op de dankdag. En hoe kun je de Heere heel diep beledigen? Als je de Heere geeft wat je zelf hebt afgedankt. Als je de Heere geeft wat je zelf niet meer kunt gebruiken. Dan moet je eens over nadenken. Zij geven de Heere zelfs wat ze gestolen hebben. Daar hebben ze niks voor hoeven doen. En dat is voor de Heere bestemd. Dat mag hij wel hebben. En nou hoeven wij dat niet alleen maar op een collecte te betrekken vandaag. Want offers die wij brengen in ons leven, gemeente, bestaan niet alleen uit financiële gaven. Maar wat geven wij de Heere? Wat geven wij de Heere van onze krachten? Wat geven wij de Heere van onze tijd? Als wij alleen maar geven wat wij overhouden, wat we zelf niet meer kunnen gebruiken, dan is dat een hele diepe belediging. Dat zouden we bij mensen nooit doen. Want dat zou respectloos zijn. En de Heere zegt, zo behandelt u mij. En dan zegt de profeet, nu dan smeek het aangezicht Gods dat hij ons genadig zij. Denk je nou echt dat de Heere je genadig zal zijn? De liefde ontbreekt. Aan alle kanten kun je het zien. Zulks is van uw hand geschied. Zal hij uw aangezicht opnemen, zegt de Heere der Heerscharen. Wie is er onder uw lieden die de deuren om niet toesluit? En hij steekt het vuur niet aan op mijn altaar om niet. Een moeilijke zin. De Statenvertalers hebben er een paar woordjes tussen gezet om het enigszins begrijpelijk te maken. En zoals het nu staat in onze Statenbijbel is het eigenlijk, niemand doet iets voor niets in mijn huis. Dus de Heere zegt eigenlijk, als de deuren geopend worden of als het vuur aangestoken wordt, ik zorg voor u. Maar ik krijg van u niks terug. Maar je kunt het ook anders lezen. Als je die schuine woordjes weglaat om niet, dan kan eigenlijk de zin ook een hele andere duiding hebben. De Heere zegt eigenlijk, wie is er onder u die de deur sluit? Met andere woorden, betekenis kan ook zijn, doe die deur maar dicht. Doe die deur van mijn huis maar dicht. Dit heeft geen zin. Stop maar met dat offeren. Dit heeft geen zin. Als het zo moet, als je zo over mij denkt, als je zo over mijn dienst denkt, dan kun je beter stoppen. Heel aangrijpend, gemeente, als de Heere van onze dankdag moet zeggen, doet die deuren maar dicht. Als dit hun dankdag is, als ze dat voor mij over hebben, laat ze dan maar stoppen met die kerkdiensten. Laat ze dan maar stoppen met die inzettingen. Want zo heb ik het nooit bedoeld. Voelt u hoe diep dat dit woord ingrijpt in het leven van het volk van Israël? En ik heb u gezegd, gemeente, hij heeft een doel. Hij heeft een doel. Het is niet om die mensen een klap om hun oren te geven. Maar jongens en meisjes, zal ik het heel eenvoudig zeggen, hij wil ze bij de Heere Jezus hebben. Want daar gaat Maleachi naartoe. Het vierde hoofdstuk wordt bijna ieder jaar in de adventtijd over gepreekt. De komst van de Heere Jezus Christus voor degene die de naam des Heeren vrezen. Dat is de bedoeling van Maleachi. En daarom is hij zo scherp. De Heere zegt, ik heb geen lust aan u. De Heere die eerst zegt, ik heb u lief gehad. Die zegt nu, ik heb geen lust aan u. En het spijsoffer van uw hand is mij niet aangenaam. Uw dankoffers, die wil ik niet eens zien. God heeft het beste gegeven. En wij geven het slechtste. Wat heeft God gegeven dan? God heeft zijn zoon gegeven. Het allerliefste wat hij had om zondaren zalig te maken. En nou zijn we bij de kern. Want die offeranden, jongens en meisjes, die offeranden, niet alleen de schuldoffers, maar ook de dankoffers, die moesten wijzen naar Christus. En als ze dat beseft hadden, dat hun offeranden moesten wijzen naar Christus, dan was het beste nog niet goed genoeg geweest. Dan hadden ze het allerbeste gegeven. Maar ze dachten helemaal niet aan Christus. Ze zagen helemaal niet dat hun offeranden op hem moesten wijzen. Ze wilden de Heere afschepen met het minste, alsof de Heere daar wel tevreden mee zou zijn. Het is niet alleen een verachten van de verbondsgod wat hier gebeurt, maar het is ook een verachten van Christus, die in de schaduwdienst aanwezig behoorde te zijn. En gemeente, als wij niet beseffen vandaag dat al onze dankoffers onvolkomen zijn, als wij denken dat de Heere toch wel blij moet zijn dat wij 3 keer naar de kerk gaan vandaag, mag de Heere toch wel heel erg blij mee zijn dat wij dat doen. Of dat wij zo'n gave geven, of dat wij, dan beseffen we er helemaal niks van. De bedoeling van de prediking vandaag is om u en mijzelf voor te houden dat we buiten Christus geen dankdag kunnen houden. En dat alle gaven die wij geven voor de Heere zo gebrekvol zijn dat hij ze buiten Christus nooit kan aanvaarden. Er is 1 ding wat ontbreekt. Wat ontbreekt er nou, jongens en meisjes, bij deze mensen? Want ze doen alles op hun manier. Wat de Heere voorgeschreven heeft. Wat ontbreekt er nou? De liefde. En als de liefde ontbreekt, dan is heel onze godsdienst waardeloos. Dan kun je nog zo vroom zijn en degelijk. Maar als de liefde ontbreekt, dan heeft de Heere er geen behagen in. En de Heere zegt, dat mis ik nou bij jullie. Ik heb mijn liefde laten proeven. Ik heb als een vader gezorgd. Ik heb jullie achterna gelopen. Maar weet je wat ik bij jullie mis? De liefde. En dat zie ik aan jullie offers, dat zie ik aan jullie doen en laten. Dat merk ik aan hoe je met mijn dienst omgaat. En nu gaat de Heere zorgen voor zijn eigen eer, onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 50 en daarvan het 5e en 9e vers. Nooit klaagde ik het u indien ik honger had, want de aarde is mijn en al wat zij bevat. Zou stierenvlees of wat ooit mensen voedt mijn spijze zijn, mijn drank der bokken bloed? Nee, offert God uw dankbare lofgezangen, hetgeen gij belooft moet de Allerhoogste ontvangen. Psalm 50 vers 5 en 9. onze derde gedachte, de goddelijke eer herstelt. Jongens en meisjes, wat hebben wij voor de Heere over? Wat hebben wij voor de dienst van de Heere over? Dominee van Haren zegt in een van zijn preken, onze oude botten. Als ze oud en versleten zijn, we willen eerst de zonde dienen. We willen eerst de wereld onze kracht te geven aan de wereld, aan de zonde. En straks als we versleten zijn, ja, dat mag de Heere dan hebben. Zo zijn wij. Het allerslechtste wat we zelf niet meer gebruiken kunnen, dat is voor de Heere bestemd. En dat is niet alleen bij jullie zo, maar dat is ook bij de oudere mensen zo. Tenminste, als de liefde ontbreekt. Als de Heer op ons zou moeten wachten, dan kwam er nooit wat van terecht. En daarom is het mooi dat we ook nog een derde gedachte hebben. En in die derde gedachte laat de Heer zien dat Hij voor zijn eigen eer zal zorgen. Hij zegt in het 11e vers, maar van de opgang der zon tot haar ondergang zal mijn naam groot zijn onder de heidenen. En aan alle plaats zal mijn naam reukwerk toegebracht worden en een rein spijsoffer. De Heere had met het Joodse volk een bijzondere band. Maar ze laten het liggen. En u zegt de Heere, ik ben van jullie niet afhankelijk. De Heer is ook van de gemeente van Nunspeet niet afhankelijk. De Heer is van de gereformeerde gemeente ook niet afhankelijk. De Heere zegt tegen het Joodse volk, jullie laten het liggen, maar ik zal ervoor zorgen dat mijn naam groot zal worden onder de heidenen. En dat in plaats van die waardeloze dankoffers van jullie, er echte offers gebracht zullen worden. Reine spijsoffers. Want mijn naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de Heere der Heerscharen. Het gaat hier niet meer om echte offers. Het gaat hier om offers zoals we dat ook in de Hebreeënbrief tegenkomen. Waar gesproken wordt over offeranden der lippen, dergene die zijn naam belijden. Laat ons dan hem goden altijd opofferen, offeranden des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam bewijzen. Weet je waar Malachi naartoe wil? En dat hebben ze misschien helemaal niet in de gaten. Maar ik herhaal het nog maar een keer. Malachi wil ze bij Christus hebben. En hij gaat hier laten zien wat Christus zal doen. God geeft het allerliefste. Hij geeft het allerschoonste wat hij heeft. Hij geeft zijn eigen zoon. Die niet iets gaat offeren, maar die zichzelf gaat offeren. Die niet iets geeft, maar die alles geeft. Die vervuld is met de liefde tot Gods naam. Die vervuld is met de liefde tot Gods wet. En in hem, want daar gaat het hier over. In hem zal onder de heidenen dat offer zoals de Heere dat bedoeld heeft gebracht gaan worden. Mijn naam zal groot zijn onder de heidenen. En de grote vraag is, gemeente, is dat nou vandaag in onze gemeente praktijk? En dat kan niet buiten Christus. Als je hier komt met een beetje beschimmeld brood, ik zeg het maar figuurlijk. Als je hier komt met wat je zelf afgedankt hebt en denkt dat de Heer daar blij mee moet zijn. Dan zijn we net zo ver weg als Juda in de dagen van Malachi. Maar weet je wat ik hoop dat hier mensen zitten vandaag? Ach, die de Heer alles gunnen. U al mijn liefde waardig schatten, dat blijkt dat natuurlijk ook in je offergave, zeker wel. Maar die hier niet zitten met de gedachte, nou heb ik ook eens wat goeds gedaan. Maar die hier zitten met de gedachte, o God, dat u mij nog niet weggestormd hebt. Want ik ben niet geweest in de achterliggende periode wie ik voor u zou moeten zijn. Ik kan niet meer buiten Christus. Ik kan niet zonder Christus. Ik heb nodig het offer van Christus. Ik heb nodig het bloed van Christus. Ik heb nodig de dankzegging van Christus. En anders dan kan ik voor u niet bestaan. Kijk, zo'n hart, dat is de Heere aangenaam. Een boetvaardig hart, vervuld met liefde, dat aan de Heere niet geven kan. Want al zou je alles aan de Heere geven, dan ben je er niet. Dan ben je er niet. Want alles wat wij geven, dat is gebrekkig en dat is met zonde bedekt. Wel bereid om alles te geven, maar het besef dat onze offers door Christus gereinigd en geheiligd moeten worden. Nou kijk, zo is het niet bij die mensen. Want de Heere zegt, gij ontheiligt die. Ze zeggen, de tafel des Heeren is ontheiligd. Ja, het ballingschap geweest. En ja, het is allemaal wel herbouwd, maar het is niet meer zoals vroeger. Vroeger was het beter. Dus ja, het is toch niet meer zoals vroeger. Dus wij hoeven dan ook niet meer te geven zoals het vroeger ging. Dat kan allemaal vandaag wel wat minder. Want de tafel, daar bedoelen ze het altaar mee, is ontheiligd. Dat hebben de Babyloniërs gedaan. En haar inkomen, haar spijzag, je hoeft het daar niet zo nauw mee te nemen. Je mag dat best een beetje aanpassen aan de tijd waarin we leven. Zo redeneren ze naar zichzelf toe. En daar komt iemand, jongens en meisjes, zo beeldend, zegt de profeet, er komt iemand met een offerdier aan. En dat schaap, dat is zo'n mager scharminkel, dat kan niet eens op zijn poten staan. En die Jood die heeft die komt met het offerdier aanlopen en die zucht ervan, wat een zwaar werk zeg. En de profeet zegt, als je blaast, dan valt het dier om. Het stelt helemaal niks voor en zelfs dat is nog te veel. Zelfs die moeite is nog te veel. Voelt u hoe ver dat ze van hun plaats zijn? Zie wat een vermoeidheid. Maar gij zoudt het kunnen wegblazen, zegt de Heere der Heerscharen. En gij brengt ook wat geroofd is en dat kreupel en krank is. En gij brengt ook een spijsoffer dat niet deugt. Zou mij dat aangenaam zijn van uw hand? En dan nog klagen ook? Ja, vervloekt. Heel aangrijpend. De Heere spreekt in plaats van de zegen zijn vloek uit. Hij zegt, vervloekt zij de bedrieger die een mannetje in zijn kudde heeft en de Heere belooft en offert wat verdorven is. De Heere spreekt zijn vloek uit over die Israëliet die in zijn kudde een gaaf mannetje heeft. En zo'n gaaf mannetje, dat zou het offer moeten zijn. En die dat gave mannetje voor zichzelf houdt. En die aan de Heere belooft en offert wat verdorven is. De Heere zegt, ik ben een groot koning. Besef dat toch. Dit is zo'n verachting van mij en van mijn dienst. Maar ik zal voor mijn eer zorgen. Ik ben een groot koning en mijn naam is vreselijk onder de heidenen. Je ziet hier het perspectief van Pinksteren. De Heere gaat zijn kerk uitbreiden. De Heere gaat het genadeverbond ruimer openbaren. Wij zijn geen Joden. Maar ook van ons kan gezegd worden dat de Heere als een vader heeft gezorgd. En daarom zijn zulke stoffen vroeger misschien alleen voor de Joden, maar nu ook voor ons bestemd, maar ook zo waarschuwend gemeend. De Heer is een groot God. Beseffen wij dat ook? Als je dat beseft, dan durf je niet zomaar de Heer iets aan te smeren. Dan durf je niet met het minste te komen. Dan zeg je, Heer, u hebt recht op alles. U hebt recht op al mijn tijd. U hebt recht op al mijn krachten. U hebt recht op mijn ganse leven. En dat kan ik u nooit geven. En omdat ik u dat niet geven kan, is er alleen maar schuld, Heere. Hoe moet dat nou ooit goed komen? De profetie van Maleachi roept om de Messias. En alleen met zijn offer, gemeente, kan de Heere tevreden zijn. En alleen in hem, dat laat de profeet zien, alleen in hem kan de offerdienst hersteld worden. En zal de offerdienst hersteld worden. En dan geloof ik toch dat er ook vandaag in onze kerk nog wel mensen zijn die zo hun offers mogen brengen.
in diepe verlegenheid, met een beschaamd aangezicht, verlangende naar de reiniging door de Heere Jezus Christus. Zijn priesterdienst, daar heeft de Vader een welbehagen in. En wat is het mooi om hier te mogen lezen, dat heidenen daarin delen zullen. Rust dan toch niet, niet alleen tot je opdrachten gedaan hebt, maar rust dan toch niet, eer je mag weten, in de gunst van de Heere te delen. Dat die wederliefde die je van een kind mag verwachten, dat die liefde ons leven zou mogen stempelen. En uit onze handel en wandel en alles wat we doen voor de dienst des Heren zou mogen blijken. Want jongens en meisjes, waar liefde woont, daar gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Amen.